nog mededelingen van de kerkenraad. Dv. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee W. van Zorgen. De collecten zijn vandaag bestemd voor de diaconie en volgende week zondag voor de kerkelijke kassen. Dan wordt de gemeente medegedeeld dat in de afgelopen week is overleden op 62-jarige leeftijd broeder Dries Knapen. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden en de familie brengt vanmorgen rouw in de kerk. En in verband met dat overlijden willen wij eerst nu met elkaar zingen uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp en de dood kwenkt ieder uur. 89 vers 19. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. De naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouwe houdt en leeft tot in eeuwigheid. en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, laten wij nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen Psalm 115 en daarvan het 7e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. En na het zingen van dat vers openen wij de schrift in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Efeze, hoofdstuk 2. Dus eerst de lezing van Gods heilige wet, daarna zingen Psalm 115 vers 7 en dan lezen we Efeze 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden, in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Efeze 2. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Niet uit de werken. Opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. En die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Die met handen geschiet. Dat gij in die tijd waart zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waarts nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden. In inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde op was tot een heilige tempel in de Heere. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover. De tekst voor de prediking van vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Efeze 2, dan de versen 4 tot en met 6. We noemden u Efeze 2, vers 4 tot en met 6. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gezalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Gemeente, wij willen samen Gods heilig aangezicht zoeken. Er is voorbeden gevraagd, uiteraard voor de rouwdragende familie die we in het gebed hopen te gedenken. Er is ook rouw gekomen bij de familie Baan uit Dirksland. De moeder van zuster Baan is overleden in de afgelopen week en zal morgen worden begraven in Noorderloos. Dan is er voorbeden gevraagd voor zuster Visser van de Donkere Weg, die in het ziekenhuis ligt in Dirksland. Deze week hoopt ze wel weer naar huis te mogen gaan. Ook dankzegging wordt gevraagd. En wel voor broeder Verolmen uit de Hobbyist de Krijgerlaan. En ook bij de familie Aradsman uit Oude Tongen, waar gisteren een welgeschapen zoon is geboren. Laten wij Gods aangezicht zoeken. almachtige, heilige, rechtvaardige en genadige God. Tot u mogen wij komen aan het begin van deze dienst. En het is een voorrecht, Heere, dat willen we allereerst uitspreken. Dat het een voorrecht is dat we hier mogen zijn. Dat zal niet iedereen zo ervaren. Er zijn misschien wel mensen die daar helemaal niet zo bij nadenken. Maar het is dan alleen maar een bewijs dat we blind zijn. Blind voor de toestand waarin wij van nature verkeren. Dat ons leven in de wortel sterfelijk is. En dat we door de dood zijn omvangen. Ja, dat die dood ieder uur wenkt. Hoe jong we zijn, of hoe oud we zijn. De dood slaat niemand over. En heren, daar zijn we ook in de afgelopen week bij bepaald. Allereerst is de familie Knapen daar heel bijzonder bij bepaald. U in de afgelopen week een geliefde broer, zwager en oom uit het leven heeft weggenomen. En nu hij gisteren ook al begraven is. Het kan het snel gaan, heren. Ons leven is maar een damp. En de dood wenkt iedere uur. Heren, dan bidden we u voor deze familie. Die in rouw gedompeld is. En die gisteren die moeilijke taak moest volbrengen. De dood is in die familie doorgegaan, in dat gezin. En de lege plaats, die wordt nu gevoeld. En heren, dan mogen wij u bidden of dat u zelf die lege plaats met uzelf wilt vervullen. Want mensen, die kunnen maar zeer beperkt troost bieden. En uiteindelijk kunnen we elkaar toch niks geven. Maar u kunt troosten. Meer dan een moeder. Heere, wilt u dat doen? Zodat er uit dit sterven nog een getuigenis geboren mag worden. En dat ook in de gemeente, die zich een nog betrekkelijk jong lid zag ontvallen, nog mensen mogen sterven aan zichzelf. Voordat het sterven wordt. Want heren, dat is toch wel het ergste. Oh, het is niet het ergste dat wij moeten sterven. Want uw volk mag het zingen, want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Maar dan moet er hier tussen wieg en graf wat gebeurd zijn. Dan moeten we ontdekt zijn aan wie we zijn voor u. En daar hopen we ook vanochtend vanuit het schriftgedeelte zo bij bepaald te worden. Hoe nameloos diep onze val is. En in wat voor een gevaarlijke situatie dat wij verkeren als wij nog buiten Christus leven. Dan zijn we nog dood door de misdaden en de zonde. En die dood, die is zo vele malen erger als de lichamelijke dood. Want dan kennen we onszelf niet. En dan kennen we u niet. Dan is er geen verlangen naar uw genade. Dan is er geen beven voor uw woord. En al die dingen meer. Heere, geef toch aan het sterven, dat ook in deze gemeente al zoveel malen is gebeurd. En de vele lege plaatsen die hier zijn, wilt u dus op ons hart binden. En wilt u het zo maken dat we er niet meer van los kunnen komen. Maar dat we onze knieën gaan buigen voor u. Dan is het nodig, Heere, dat u onze naam noemt vanochtend. Wilt u dat doen? Wilt u de rijen eens doorgaan? En ons aanwijzen, het zij als een goddeloze. En dat hij aangezegd krijgt dat het hem kwalijk gaan zal. Het zij als een rechtvaardige. Als een rechtvaardig gemaakte. Dat het hem wel gaan zal. Heere, dat Jezus Christus toch in ons leven betekenis mag krijgen. We willen nu voor elkaar bidden. Ook voor de andere familie die de afgelopen week een verlies moest verwerken. Familie Baan, die zich een oude moeder zag ontvallen. Heren, wilt u ook bij hen zijn. Ook bij de oude vader die nog leeft. En die er ook zo'n besef van heeft dat zijn vrouw gestorven is. Heere, wilt u deze dag met ze zijn, maar ook de dag van morgen. Als er de familie niets anders meer rest dan het lichaam van moeder aan de aarde toe te vertrouwen. Geef dat hun ogen op u, de Heere, mogen geslagen zijn. En wilt u ondersteunen en kracht schenken. We willen u ook voorbeden doen voor de zieken in deze gemeente. Er zijn zoveel mensen die misschien met kwalen tobben waar niemand van af weet. Zeker als we oud geworden zijn, dan kan het leven zo moeilijk zijn. Dat we soms misschien zo moe zijn of andere dingen. Dat het lichaam niet meer zo wil als dat wij willen. Dat we voelen dat er steeds meer deuren gesloten worden. Met name bidden wij u voor zuster Visser, die nog in het ziekenhuis ligt. Wilt u genezing geven? En wilt u geven dat ze ook deze week ook echt uit het ziekenhuis mag komen, weer naar huis, bij haar man. Geef ook, Heere, dat ook in die weg haar ogen op u geslagen mogen zijn. En dat ook deze weg aan haar hart geheiligd mag worden. Omdat de echte klachten eens openbaar mogen komen. De klachten van ons hart. We mogen ook dankzegging doen. Dat is ook een voorrecht, Heere, dat we dank mogen uitspreken. Want als u op ons zou zien en als u met ons zou doen wat wij verdienen, dan was er ook niets te danken. Dan konden we zelfs niet bestaan. Maar nu mogen we u danken dat er zelfs nieuw leven geboren mocht worden in de gemeente. Bij de familie Arendsman. Toch na zorgvolle weken mocht nu een welgeschapen zoon geboren worden. Geschapen voor het leven, maar dat niet alleen. Maar ook geschapen om, ja dat vooral, om u te dienen. En om u te vrezen. Want daartoe hebt u toch de mensen het leven geroepen. Opdat ze u zouden loven en u zouden dienen. Geef, Heere, dat het in het leven van dit jonge kind ook waarheid mag worden. En dat die ouders daar werkzaamheden mee krijgen. En dat ze u niet los kunnen laten. Voordat gij hen met hun kind zegen. We danken u ook voor broeder Verholmen uit de Hobius de Krijgelaan. Die mocht na een kort verblijf weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En wat een wonder is dat voor hem, Heere, dat dat mocht gebeuren. En hij zoveel zorgen had en nu het ook toch wel even kritiek geweest is. En nu heeft u alles wel gemaakt. En Heere, wat zullen wij dan u vergelden voor alle dingen die gij ons bewegen gegeven hebt. Wilt u dan dat zelf maar werken in ons hart, de dankzegging. Want wij zijn biddeloze bidders, dankeloze dankers. En we weten niet wat we moeten doen om u te danken. Wilt u daarom zelf die vrucht maar in ons hart leggen, opdat het ook openbaar mag komen. Dat die wegen geheiligd mag worden aan ons hart. Wilt u met heel de gemeente zijn, zoals we hier opgekomen zijn, zoals we ook thuis ons plekje hebben ingenomen voor de kerktelefoon, met jong en oud. Geef, Heere, dat uw woord zijn kracht mag doen. Dat woord, Heere, dat we vanochtend mogen beluisteren en dat we vanmorgen mogen verkondigen. De gemeente, waar we zo lange tijd een plaats in mochten hebben en waar ook zoveel gebeurd is. Wilt u de spanning wegnemen en geef, Heere, dat onze ogen op u alleen geslagen mogen zijn, zodat u in het middelpunt mag staan en zodat er ook nog mensen in Sion geboren worden, die het leven buiten zichzelf gaan zoeken en u, de Heere, alleen. We danken u, Heere. Heilig zijn, o God, uw wegen. Gij doet wonderheden. Gij alleen. Hoor ons gebed. Om Christus wil alleen. Amen. We willen nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 116, versen 1, 2, 3 en 5. Psalm 116, vers 1. God heb ik lief. 1, 2, 3 en 5 van 116. U krijgt gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst van de Heer.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we met elkaar zingen uit Psalm 68 en daarvan het zevende vers. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. 68 vers 7 na het amen van de prediking. Gemeente, u hebt het al gemerkt dat Paulus hier in dit schriftgedeelte nogal eens in de verleden tijd spreekt. Hij heeft het over een eertijds, datgene over wat vroeger was. Maar wij doen dat ook wel eens op gezette tijden, terugdenken aan vroeger. Bijvoorbeeld op 4 mei, 5 mei, Dodo denken in mijn bevrijdingsdag. Dit jaar ging dat allemaal wat anders vanwege die MKZ-crisis. Met name op de Veluwe was dat heel goed te merken. Bijvoorbeeld dat defilé van oudstrijders, dat kon niet doorgaan in Wageningen. Het werd wel een beetje goed gemaakt in de afgelopen week met de verjaardag van Prins Bernhard. En jullie jongens en meisjes, jullie hebben de foto's misschien wel gezien in de krant van die soldaten en uit de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels zijn het oude mannen geworden. Die kwamen daar hun prins feliciteren. En hebben jullie de foto's, de medailles gezien? De borsten van die oudstrijders. De een die draagt de medaille omdat hij zo dapper heeft gestreden. En de ander die draagt er een omdat hij een andere soldaat heeft gered. En nog een ander die draagt er een omdat hij gewond is geraakt. En zo is het indrukwekkend om te zien hoeveel van die medailles dat sommige mensen dragen. En het is goed dat wij ook op die manier herinnerd worden aan het feit dat deze mensen hun leven op het spel hebben gezet. Om ons land te bevrijden. En je wordt er tegelijk aan herinnerd dat de vrede van vandaag vooraf is gegaan aan de dood en het verderf. Van de oorlog. De apostel Paulus die heeft in zijn brief aan Gods kinderen in Efeze ook herinnerd aan wat vroeger was. En hij liet hen zien hoe dat zij bevrijd zijn uit de machten van de vijand. En wat zij zelf daartoe bij hebben gedragen. En wat denken jullie nu? Zou er in het koninkrijk van God ook medailles te verdienen zijn? Zouden er prestaties van ons mee kunnen werken? Voor onze bevrijding? Voor onze zaligheid hangt het dan ook mede van ons af? Ach, Paulus zegt tegen de Efeziërs, uit genade zijt ge zalig geworden. Uit genade. Nou, een aantal aspecten van wat dat betekent, dat wil ik met u proberen te overdenken. Met Gods hulp. En ik wil eigenlijk niet anders doen dan zomaar een aantal elementen uit die versen 4 tot en met 6 met u overdenken. En het eerste element dat opvalt is dat hij zegt, u waart dood door de misdaden en de zonde. Gemeente, er zijn zo van die vaste uitdrukkingen in het geestelijke leven die vaak zonder nadenken worden gebruikt. Ze zijn dan vaak ontleend aan een Bijbeltekst en je hoort dan bijvoorbeeld wel eens zeggen dat een mens in zijn natuurstaat dood is in de misdaden en in de zonde. In de misdaden en de zonde wordt dan gezegd. Maar kijkt u dat eens na in uw Bijbel. Staat dat er? Ik lees hier in vers 1. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart, door de misdaden en de zonde. Niet in, maar door. Nou ja, een goede Bijbelkenner die zal zeggen, ja, in Colossenzen 2, daar staat wel dood in de misdaden en de zonde. Dat is ook zo. Maar met een goed recht zou je daar ook kunnen vertalen, en ik denk eigenlijk beter, met dood door de misdaden en de zonde. Maakt dat nu zoveel verschil uit, vraagt u? In of door? Nou, u begrijpt inmiddels natuurlijk dat de apostel het hier heeft over de geestelijke dood. En dan gebruikt hij hier een woord voor dood, dat we ook kunnen vertalen met lijk. Hij zegt eigenlijk, daar gij lijken waart door de misdaden en de zonde. En dat is een aangrijpend beeld. Zo ziet God ons dus van nature. Nou, Paulus die gaat in dit hoofdstuk uitleggen wat die geestelijke dood nu eigenlijk inhoudt. Leest u maar mee. In vers 3 zegt hij: onder de welke wij ook allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. Nou, u ziet dat die doodstaat dus geen passief gebeuren is. Niet een neerliggen passief in de misdaden en de zonde. Nee, van nature bewijzen wij door onze daden dat wij dood zijn. Doende de wil des vleeses en der gedachten. Van nature wandelen we op de brede weg die eindigt in het verderf. Deze mijn zoon, zegt de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. Deze mijn zoon was dood. Hij was dood voor zijn vader. Omdat hij het zonder zijn vader wel stellen kon. Maar dat houdt dus in dat we wel degelijk levend zijn. Springlevend zelfs in de zonde. Maar juist daarom geestelijk dood. En dan zei ik al, Paulus gebruikt hier dat het vreselijke woord lijk. En u mag weten, gemeente, dat ik heb zitten aarzelen. Hoe ik dit met piëteit zou kunnen uitleggen aan u. Zeker nu we een rouwdragende familie in ons midden hebben. Maar ach, hoeveel zijn er niet in ons midden die er weet van hebben. Van de dood in ons gezin. In de familie. En als je dan wel eens bij het lichaam hebt gestaan. Van iemand die je zo lief was. En als je ziet de macht van de dood. Die datgene in bezit neemt wat je zo lief was. Ach, dan past eigenlijk alleen maar zwijgen. Daar zijn geen woorden voor. Maar omwille van de ernst van ons leven. En omwille van de duidelijkheid over wie en wat wij zijn, voor God van nature, moet je wel eens beelden gebruiken die voor ons vlees zo pijnlijk zijn. En dan heb je als prediker geen keus dan alleen Gods woord na te spreken. En als het dan om ontdekking gaat, dan is Gods woord scherpsnijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Ook niet om te chockeren. En ook niet om mensen alleen in de wanhoop te brengen. Maar omdat we datgene zouden doen wat voor ons overblijft. Vluchten tot God. Nou, om duidelijk te maken wat Paulus hier bedoelt. Wil ik wijzen op die geschiedenis met Lazarus. U weet, Lazarus was gestorven en de Heer Jezus. Hij had op zich laten wachten. En als hij dan bij dat graf komt en hij zegt tegen de mensen, wentelt die steen af, dan zegt Martha tegen hem: maar heren, dat kan niet. Hij heeft daar al 4 dagen gelegen. Hij riekt nu al. Vreselijk. Dat is nu wat de dood doet. En zo, gemeente, zo zijn wij van nature voor God. Onze misdaden en onze zonden, die zijn voor God als een reuken des doods, waarvoor hij zijn aangezicht in walging en afschuw moet afwenden. Hij is immers te rein en te heilig. En dat hij met enige zonde en met de dood gemeenschap zou kunnen hebben. Kijk, wij mensen proberen de dood wel eens wat te verbloemen. Heel letterlijk soms. De dood schijnt dan iets voor ons gevoel van haar verschrikkelijke karakter te verliezen. Kijk, wij hebben gevoelens van afschuw. Hè, als wij foto's zien uit Auschwitz of uit Joegoslavië, de beelden van die massagraven. En dan toont de dood zich in haar meest afschuwelijke gedaante. Maar die gevoelens die waren er zo niet. Toen bijvoorbeeld prinses Diana overleed. Toen was daar veel pracht en veel praal. Toen was daar een mooie kist met veel bloemen. En in zulke gevallen is het dan ook nog vaak zo dat de overledene geschminkt wordt. Er wordt wat kleur aangebracht op dat bleke gezicht om dat vreselijke maar wat te bedekken. Maar de werkelijkheid blijft hetzelfde. Hoe je het ook wendt of keert. Of nu arm zijn of rijk. Of nu nette burger zijn of crimineel. Allemaal gaan wij diezelfde weg. Nou, Paulus zegt, zo is het geestelijk in feite ook. De Efeziërs die hadden zich in hun doodstaat gruwelijk uitgeleefd. En dat met genoegen. Want in vers 2 staat in welke gij eertijds gewandeld hebt. Nou, en wandelen. In dat woord, daar zit toch iets van ontspanning in. Wandelen, dat doe je voor je plezier. Nou, ze hebben die Efeziërs zich uitgeleefd in de zonde. Ze hebben de theaterspelen bezocht. Vormen van occulte magie werden daar beoefend. En u herinnert zich wel die geschiedenis uit Handelingen 19 waar die Efeziërs wel 2 uren lang in extase waren voor hun godin Diana. Diana of Artemis, het was de godin van de vruchtbaarheid. En ter ere van haar werden vaak wilde orgieën georganiseerd. Nou, zo hebben die Efeziërs zich uitgeleefd hun doodstaat op gruwelijke wijze. Maar het kan ook op meer verfijnde wijze. Onder de dekmantel van vroomheid. Kijk eens naar Paulus zelf. Wat had hij over zichzelf gezegd in Filippenzen 3? Hij was een fariseer onder de fariseer. En hij leefde zeer stipt. Naar de wet leefde hij onberispelijk. Nou, als hij dat zo zegt, dan mag u dat aannemen. Paulus die leefde zeer stipt. Maar in vers 3, daar zegt hij, onder ook de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses. Wij allen, Jood en Heiden, kerkmens en wereldling. Van nature lopen we soms wel met een grote boog om elkaar heen. Maar voor God bestaat er geen verschil. Dood. Geestelijk dood. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Kijk, en daar had die dichter van Psalm 116 nou last van gekregen. Ik lag gekneld. In banden van de dood. Wie hebt het meegezongen? Maar hebt u er wel eens wat van gevoeld? Dat de dood in u werkt. En dan niet alleen maar dat wij wat zonde doen. En dat we daar ook wat gevolgen van moeten ondergaan. En wat moeten dragen. Nee, van de macht van de zonde. Waaraan je niet kan ontsnappen. Dat je zonde bent. En dat je daar nu... dat je daar nu wel een zwarte jas overheen kan leggen. Of een jas van wat meer bonte kleuren. En dat je zo probeert voor de buitenkant om nog wat te lijken. Maar de binnenkant blijft hetzelfde. Want met een uiterlijke verandering zijn wij nog niet wederom geboren. Hoe geestelijk dood te zijn. Dat is geen kennis van God te hebben. Geen beven voor zijn woord. Geen ontzag voor zijn vreselijke majesteit. Maar ook geen verlangen naar zijn genade. Ook geen hopen en vertrouwen op zijn belofte. Niets van dat alles. En het is een hopeloze toestand. Want wij kunnen onszelf niet tot leven brengen. Nou, en tegen deze achtergrond, gemeente, schetst Paulus de genade. Tegen de achtergrond van een door en door zondig verleden, zegt Paulus hier in vers 4. Maar God, tegenover mensen die door de dood omvangen zijn, stelt Paulus de God des levens. En wat een tegenstelling is dat. Het is hier een goddelijk maar. Hij kan en hij wil verlossen van de macht en van de kracht van de zonde. En laten we dat vasthouden. God die doet dat niet om iets in de mens. Want hij maakt geen half dode of geen half levende mensen zalig. Hij komt niet pas naar mensen toe als die wat geschikt zijn gemaakt. Door bijvoorbeeld hun berouw. Of door wat tranen. Of wat je in onze kerken steeds meer gaat horen. Naar mensen die aan God de gelegenheid geven. Zodat hij in hen kan werken. Aan mensen die voor Jezus kiezen. Zulke mensen zoekt hij niet op. Als God mensen vindt, dan vindt hij ze dood. Daar zit niets van leven in. Want al die andere dingen, gemeente, dat zijn maar medailles die wij onszelf graag op willen spelden. En waar we nog wat mee zijn kunnen. Als God een mens vindt, dan vindt hij hem dood. En daar hangen geen lintjes aan. Integendeel. Doende de wil des vleeses en der gedachten. Paulus zegt in Romeinen 5 dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. En waarom doet God dat nu? Waarom maakt God mensen nu levend? Paulus die zegt hier in vers 4, maar God die rijk is in zijn barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad. Alle nadruk ligt hier op het initiatief van God. Het was enkel zijn welbehagen, de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog. Want die liefde van God, gemeente, die is niet te verklaren. Want hij heeft immers het volste recht om mensen als u en mij maar te laten liggen in die doodstaat. Oh, hij had er in Genesis 3 al een einde aan kunnen maken. Definitief. Maar hij deed het niet. En hij doet het ook vandaag nog niet. Integendeel. Uit liefde voor verloren zondaren gaf hij zelfs het liefste wat hij had. Zijn zoon. En die zoon, de Heer Jezus Christus, die vervult een centrale rol in de levendmaking. Want in de tekst lezen we, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus en heeft ons mede opgewekt. Dat is het tweede element uit de tekst wat ik wil belichten. Met Christus levend gemaakt en met hem opgewekt. Wel, u begrijpt dat Paulus hier terugdenkt aan dat grote wonder op die paasmorgen. Toen Christus daar uit het graf opstond. Het graf van de zonde en van de dood. Daar overwon Jezus Christus. Die machten. En hij liet zich binden. Met de doodsbanden van zijn volk. Daar is hij dat graf mee ingegaan. Maar hij kon daar niet blijven. Want Petrus die zegt in zijn Pinksterpreek dat het onmogelijk was. Dat de dood hem houden kon. En daarom moesten die banden wel breken. En hij kwam het graf uit. Christus is levend gemaakt, zegt Paulus. Maar toen Christus levend werd en toen hij opstond uit dat graf, toen was hij niet alleen, staat er in de tekst. Integendeel, hij nam heel zijn volk mee. Dat volk dat van nature dood was door de misdaden en de zonde. Dat nam hij mee uit dat graf en er bleef er niet één achter. God maakte u met Christus levend en heeft u mede opgewekt. En heeft u medegezet in de hemel in Christus Jezus. Dat zijn de drie uitdrukkingen die we tegenkomen in de tekst. Levend maken, opwekken en in de hemel zetten. En ze hebben deze overeenkomst. Het gebeurt met Christus. En als die uitdrukking, met Christus, als dat het enige was, gebeten, wat u van de preek zou onthouden, wat zich in uw hart zou vasthaken, dan ben ik tevreden. Want hier zijn we aangekomen bij het fundament van de zaligheid. Het hart van het evangelie. Zowel heilshistorisch als ook heilsordelijk. Wat bedoel ik? Wel, die band tussen Christus en zijn volk. Die was zo innig. Dat Paulus in Efeze 1 vers 21 en vers 22 en 23 zegt dat Christus een hoofd was. Boven alle dingen. En dan wijst hij op de gemeente van Efeze dat zij zijn lichaam zijn. Christus het hoofd en de gemeente het lichaam. En toen Christus uit dat graf opstond, het hoofd, toen nam hij zijn lichaam mee. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wel, denk even aan het beeld van de hoge priester in het Oude Testament. U weet dat als de hoge priester op de grote verzoendag zijn werk deed, dan ging hij dat heiligdom binnen, het heilige der heiligen, om daar bloed te sprenkelen op het verzoendeksel. En dan droeg hij niet zijn gewone kleren, nee, dan droeg hij zijn hoge priesterlijke gewaad. En onderdeel van dat gewaad was de borstlap, met daarop 12 kostbare stenen vastgemaakt. En in die stenen, daar stonden de namen van de 12 stammen van Israël. Van Ruben tot en met Benjamin. En dat wees hierop dat als de hoge priester zijn werk deed, dat hij dat deed in naam van heel het volk. Hij nam dus als het ware die stammen mee, het heiligdom in. Het heilige der heiligen in. Je zou kunnen zeggen tot voor de troon der genade. Nou, en nu lezen we in de Hebreeënbrief op meerdere plaatsen dat Christus als de grote hoge priester met zijn eigen bloed dat heiligdom is binnengegaan. Hij was zelf het lam dat ter slachting is geleid. Hij heeft zichzelf geofferd. Maar hij is daarna ook weer uit die dood opgestaan. En hij is naar de hemel gevaren. En toen ging hij niet alleen, zegt Paulus. Nee, toen nam hij al de namen van zijn kinderen nam die mee. Die droeg hij op zijn hart. En hun namen die zijn nu in de hemel bekend. Want ze worden gedragen door die grote hoge priester. Die daar zit aan de rechterhand van de Vader. En die daar voor hen bidt. Levend gemaakt. Opgewekt. In de hemel gezet. Met Christus. U ziet, Paulus die noemt hier enkele belangrijke heilsfeiten. Pasen. Hemelvaart, wat toen en daar gebeurd is, de heilshistorie. Maar Paulus die maakte gelijk aan de Efeziërs duidelijk, dat wat toen en daar gebeurd is, die heilsfeiten, dat dat ook voor hen, die zo'n 30 jaar na Pasen leefden, nog steeds van bijzondere betekenis was. Want zij waren ook eerst dood. En daarna waren ze levend gemaakt, door de verdiensten van Christus. En dat is dus de heilsorde. Paulus die heeft het hier over de bekering van de Efeziërs. Maar wat nu voor de Efeziërs toen en daar gold, dat geldt ook vandaag voor ons nog. Want het is voor u en voor mij de vraag. Hoe krijg ik nu deel aan wat door de Heer Jezus Christus is verworven? Aan wat door de Vader al van eeuwigheid is uitgedacht? Hoe word ik daar nu zelf het onderwerp van? Maar Paulus die zegt, de Heer Jezus die zegt ergens, dat de Heilige Geest dat doet. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Dat gebeuren daar op Pasen en Hemelvaart. Dat moet dus door de Geest worden toegepast. Aan mijn hart. En nu is het u misschien al wel opgevallen. Dat Paulus in dit schriftgedeelte een bepaalde orde hanteert. Eerst dood. Toen levend. Ja, dat is heilshistorisch natuurlijk logisch. Voordat de Heer Jezus uit de doden kon opstaan, voordat hij levend werd, moest hij natuurlijk eerst sterven. Maar in de heilsorde gaat het niet anders. Want aan de wedergeboorte, aan de levendmaking, daar gaat eerst de geestelijke dood aan vooraf. En laten we dat vasthouden, dat wordt ook zo beleefd. Want je hoort mensen wel eens zeggen, wat de een nu van voren leert, dat leert de ander van achter. En ze bedoelen daarmee zoiets als, ik heb eerst de verlossing leren kennen en toen pas mijn zonde. Maar gemeente, dat is onbijbels. Want wijst u mij nou eens vanuit de schrift aan, dat een mens iets van waarde ziet. In het lijden en in het sterven en in het opstaan van de Heer Jezus Christus. Als die mens niet weet waarom hij die gang moest gaan. Namelijk mijn zonden. Mijn doodstaat. Dan heb je hem toch ook niet nodig. En wie dit overslaat. Deze beleving. Om erachter te komen dat je dood bent door de misdaden en de zonden. En dat je een zondaar bent. Oh, en dat niet als een conclusie. Omdat alle mensen nu eenmaal zondaars zijn. Nee, maar voor Gods heilig aangezicht. Als dat gebeurt. Als de Heilige Geest het gaat toepassen aan je hart. Dan lees je. Dan gaat het niet zomaar meer over Pasen en over Hemelvaart. Over die heilsfeiten toen en daar. En dan lees je ook niet gedachteloos heen over die woorden die we hier in de tekst vinden. Dood door de misdaden en de zonde. Maar nee, dan word je daar een onderwerp van. Dan gaat het over mij. Ik moet sterven. En ik kan niet sterven. Ik heb God nodig. Gemeente, geloven, dat is altijd schriftuurlijk, bevindelijk. En daarom benadrukt Paulus het ook hier in dit schriftgedeelte. Met Christus. Want hij wil zeggen, daar ben je bij. Bij de levendmaking. Bij die wedergeboorte. Daar ben je bij, want dat gebeurt tussen je wieg en tussen je graf. En er wordt ook iets van ervaren. Want doden, die zullen gaan horen. De stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Wat is het eerste levensteken van een dode zondaar? Dat hij hoort. En daar heeft de prediking van het evangelie een geweldig belangrijke plaats in. Want Paulus die zegt het. Hoe zullen zij toch horen zonder dat hij hun predikt? O dan, als dat evangelie aan je hart wordt toegepast. Dan hoor je dingen die je nog nooit eerder gehoord hebt. Dan zegt de dominee dingen die hij nooit eerder zei. Althans, zo lijkt het, want dat is natuurlijk niet zo. Maar nee, dan krijg je oren om te horen. En dan gaat het maar niet meer over die geschiedenis van paas en hemelvaart. Maar dan gaat het over mij. Christus. Hem heb ik nodig. Om hem gaat het. In de levendmaking. Ik wil daar nog wat over zeggen. Want ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, Is dat nu het eerste wat een mens leert in het geestelijke leven? Christuskennis? Christus is toch de meest verborgen persoon in het evangelie? Het is toch niet het eerste wat een mens gaat kennen? Of een ander vraagt, ja, maar die mensen dan die onrustig gemaakt zijn. Die er iets van hebben gezien dat de wereld voorbij gaat. Of mensen die jaloers gemaakt zijn. Echt jaloers gemaakt zijn. Op dat volk van God en die het wel eens met een begeerte in hun hart kunnen zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Die kennen Christus toch nog niet? En als die mensen nou sterven, gaan die dan toch verloren? We zouden al deze vragen ook wel bij elkaar kunnen voegen tot de vraag die je vroeger nogal eens hoorde. De vraag van, is er ook leven voor de rechtvaardigmaking? Nou, even los van het antwoord, maar ik weet niet wie deze vraag verzonnen heeft. Maar eigenlijk klopt de vraag niet. Want wij moeten onszelf afvragen, is er leven voor de kennis van Christus? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Of dat er nu geestelijk leven is, voordat je Christus kent? Of misschien loopt u er wel mee en zoekt u naar een antwoord? Dan zou ik eigenlijk eerst nog liever iets anders willen vragen. Waarom vraagt u dit? Waarom wilt u weten of dat u buiten Christus wel kunt sterven? Want eigenlijk zit dat er toch achter. En als dit de vraag is, gemeente, dan wil ik daar eigenlijk niet eens een antwoord op geven. Want daar heb ik vanuit de schrift geen vrijmoedigheid toe. Want ik heb geen vrijmoedigheid om u te laten rusten voordat u tot Christus bent gekomen. En ik heb geen vrijmoedigheid om een gestaltelijk leven te verkondigen, waar u uw leven dan maar eens naast moet leggen en moet concluderen of dat u erbij hoort of niet. Ik heb geen vrijmoedigheid om u rust te geven als u zich in de buurt van Christus bevindt. Ach, die mensen in de dagen van Noach, ze konden heel dicht bij de ark zijn. Maar toen het water kwam, was dat te kort. En ze verdronken. En ze konden zich aan de ark vastklampen. En ze konden erop slaan en ze konden roepen zoveel als ze wilden. Maar ze verdronken. In de ark. Alleen daar was overleven mogelijk. En die man, die per ongeluk iemand had gedood. En die nu voor zijn leven aan het rennen was naar die vrijstad. Als hij op de goede weg was. En hij werd toch ingehaald door die bloedwreker. Kon hij dan zeggen van, man, je mag me niet aanraken, want ik ben nu toch op de goede weg. Alleen in de vrijstad is leven, is overleven mogelijk. In Christus, zegt Paulus, met Christus levend gemaakt. Mede opgewekt, mede in de hemel gezet, in Christus Jezus. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Want er is zoveel nabijkomend werk. Er zijn tranen waar God niet van af weet. En er is blijdschap in het leven waar God, die God zelf niet gewerkt heeft. Dat leren wij toch ook uit de gelijkenis van het zaad? En dan moeten wij de toeleidende weg niet verwarren met de wedergeboorte. En we moeten niet gaan steunen op kenmerken. En hoe gaat het dan met mensen die onrustig gemaakt zijn en die tekenen vertonen van een beginnende bekering? Ach, er is uiteindelijk maar één antwoord op. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Als die mensen sterven, dan zijn de verborgen dingen voor de Heere onze God. en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Daar heeft dominee de Butter Anno Looy toch mee begraven. En dan moeten we toch aan God geheimen kunnen overlaten. Ook in de wetenschap. Dat hij genadig is. En dat hij niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Maar voor ons. Die nog voor de dood staan. Daar geldt. Buiten Jezus. Is geen leven. Och, dat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Riep de apostel. Maar hoe weet ik het dan? Hoe weet ik het dan of ik Christus mag kennen? En of ik geestelijk levend ben? Als er uitgangen van het hart zijn naar een ander. En als je met jezelf aan een einde komt. Niet de tranen die ik pleng. Niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Gij kunt redden. Gij alleen. En als hij zichzelf dan in je hart gaat openbaren. Wend u tot mij. En word behouden. Dan zijn er momenten. Dan ga je. Laat het bevend zijn. Maar je gaat. Pleitend op zijn woord. En dat doe je misschien dan bevend. En je durft misschien niet meer te doen dan heel voorzichtig, zonder dat de mensen het zien. De zoom van zijn kleed aanraken. Maar je doet het. Want je kan je handen niet meer van Christus afhouden. Want zonder hem ben je verloren. En gemeente, zo'n mens, die laat de Heer niet staan. Oh, dat is de ervaring al van zoveel mensen de eeuwen door. Die mensen laten de Heer niet staan. En in die momenten, ach, dan moeten de vijanden voor een ogenblik zwijgen. En dan mag je wel eens rust vinden aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En dan mag je met een Thomas het wel eens uitroepen. Mijn Heer en mijn God. En dan hebben we toch gezongen. Elk die hem vreest. Maar dan ook elk die hem vreest. Hoe klein hij zij of groot. Wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Want natuurlijk. Je leert niet alles op één dag. Er is opwas in de genade. Opwas in de kennis van Christus. Maar ook opwas in de kennis van jezelf. Er is de dag der kleine dingen. Maar in de grond van de zaak ontbreekt er aan het geloof en aan het leven van een kind in de genade niets. Want God geeft zelf die genade. Hij zelf werkt dat in een mens. Dat hij aan het einde komt met zichzelf. En dat hij het leven buiten zichzelf gaat zoeken, omdat hij onder alles van zichzelf de dood schrijft. God schenkt dat. Vanuit de hemel. Want er moet nog meer gezegd worden. Deze drie dingen. Levend gemaakt. Mede opgewekt. In de hemel gezet. Ze hadden als overeenkomst dat met Christus gebeurt. En we hebben er iets van gezien hoe die levendmaking, die opwekking, hoe dat gaat. Maar in de hemel gezet, in Christus Jezus. Wat betekent dat nu? Wel, zoals gezegd, toen Christus uit het graf opstond en toen hij naar de hemel voer, toen nam hij dus al zijn kinderen met zich mee. Hij droeg al de namen van zijn kinderen op zijn hart. En hij zei tegen zijn vader, voor hen ben ik gestorven. En in de hemel, daar wordt nu de erfenis voor dat volk bewaard. Zoals Petrus het in zijn eerste brief zei. Tot een onverwelkelijke erfenis. De welke in de hemel bewaard is voor u. En van die erfenis, daar mag Gods kind bij tijd en wijle al hier in dit leven een voorschot krijgen. Ze mogen vanuit de hemel geestelijke gaven en zegeningen ontvangen. Daar spreekt Paulus over in Galaten 5. Over de vrucht van de geest met al zijn aspecten. Een gave, bijvoorbeeld de liefde. Als de Heer je die gave van de liefde geeft, als die zijn liefde uitstort in je hart. Als die je vervult met zijn liefde, dan krijg je hem lief. Boven alles. En er zijn er momenten in je leven dat de Heilige Geest je die liefde heel sterk doet voelen. Zo sterk dat je het uitroept. O Heer, ik wil nooit meer zondigen. Want ik heb u zo lief. En die liefde, die maakt ook zo gelukkig. Als je dat mag beleven. Dat God in gunst op je neerziet. Dan ben je gelukkig ook al. Sta je aan het graf. Ook al ben je ziek. Ook al moet je sterven. Maar als je vervuld raakt van de liefde van God in Christus. Dan zeg je gewoon zo God voor mij is. Wie zou toch tegen mij zijn? Wie zou mij scheiden van de liefde van Christus? Dat is zo'n hemelse gave die je mag ontvangen. Maar we weten het, die beleving die duurt vaak niet zo lang. Want er zijn zoveel andere dingen die daar tegenop komen. De duivel, die gaat het je weer moeilijk maken. En de zonde, ze breekt weer door. En die liefde, die is nog zo onvolmaakt. En dat brengt droefheid in je hart. Maar het is de droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering werkt. Het is ook de droefheid die God zelf werkt. Die hij zelf in je hart legt. Als een hemelse gave. En weet u wat er in die droefheid naar God ook steeds meer beoefend wordt. En steeds meer beleefd wordt. Dat zinnetje wat we nog niet behandeld hebben. Uit het 5e vers. Tussen haakjes staat het. Uit genade zijt ge zalig geworden. Uit genade zijt ge zalig geworden, zegt Paulus. Nou, dat is een samenvatting van wat hij in deze verse bedoelt. Levend gemaakt, opgewekt, in de hemel gezet. Kortom, zalig geworden. Nu al. En nogmaals, gemeente, dat zijn dingen die kun je jezelf niet geven. Zondag 23, die zegt het ons. Dat zelfs ons geloof het ons niet waardig kan maken. Maar het is die gerechtigheid van Christus. Die wordt ons uit loutere genade toegerekend. Genade is het. Dat is de bron. Waaruit een arme verloren zondaar, die niets meer heeft, mag putten. De vrije gunst, die eeuwig God bewoog. Want God moest redenen nemen uit zichzelf. Hij vond ze in mensen niet, waarom hij ze zalig zou kunnen maken. Kijk, en dat wonder van genade, dat wordt ook steeds groter in je leven. Maar veel mensen die spreken over alleen over een wonder, als een mens voor het eerst tot bekering komt. Nou, maar dat is ook een groot wonder, zeker. Maar in de beleving van Gods volk, dan wordt het wonder eigenlijk alleen maar groter. Omdat je altijd maar weer bij de Heere vandaan dwaalt. En het is een wonder dat God je niet moe wordt. Ook niet als je voor misschien wel de 1000ste keer je knieën moet buigen. Om hem om genade te smeken. Genade. Ach, daar kom je nooit bovenuit. Maar kijk, Paulus die zegt wel heel stellig. Wij waren dood. Dat is dus verleden tijd. Wij waren dood. Maar Het is nog onvoltooid, verleden tijd. Want Paulus, die zegt in Romeinen 7, nee, hij zegt het niet, hij klaagt het uit, dat de zonde nog in hem woont. Er is nog dat lichaam, deze is doods. En dat blijft het tot de laatste snik. Het is de smart van het wedergeboren leven. Dat je zo graag heilig voor God wil leven. En je weet niet hoe het moet. En die werkelijkheid, die maakt dat je niet gaat roemen in iets van jezelf. Niet in tranen of in gestalte. Nee, alleen genade, vrije genade alleen. Jongens en meisjes, het was voor jullie misschien niet altijd een hele makkelijke preek. Maar als jullie nou in groep 3 zitten, je bent 6, 7 jaar, dan ga je leren lezen. En je leert zo letter voor letter en woord voor woord, leer de woordjes spellen. En als je dan in september naar school gegaan bent, dan kun je misschien nu al wel AV 5 of 6 lezen. Maar weet je wat je moet onthouden? Van een kind van God. Zijn hele leven nodig heeft. Om één woordje te leren spellen. Genade. Genade. Want ze zien nog zoveel van die oude zonde. En die oude begeerte in hun leven. En ze liggen nog zo vaak onder in de strijd. En dat doet hen zuchten. Maar dan mag het de troost zijn. Dat Christus dat volk nu op zijn hart draagt. En dat hij voor ze bidt. En dat hij vanuit de hemel geestelijke zegeningen geeft. En dan noem ik er nog één. En dat is het heimwee. Het heimwee naar God. Dan word je een vreemdeling op aarde. Dan zie je op naar de hemel. Waar je borg en middelaar mag zijn om voor jou te bidden. Dat je geloof niet zal ophouden. Ach, dan is je verlangen gericht op die nieuwe hemel. En die nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. En waar God alles zal zijn in allen. Maar gemeente, dat heeft niks met leeftijd te maken. Dat zijn niet alleen dingen waar alleen oude, stervende kinderen van God iets van weten. Waar dat mee te maken heeft. Moe te zijn van de zonde. En vervuld te zijn met de liefde van God. O Heere, wanneer komt toch die dag? Dat ik toch bij U mag wezen. Waar je voorgoed, voltooid verleden tijd, de misdaden en de zonde, te boven bent. Want gelijk een duif, door het zilverwit, en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij, door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Amen.
Thank you.
barmhartige Heere, aan het einde van deze dienst past het ons uw aangezicht te zoeken. Om u te danken voor uw woord. Uw woord van het leven. Dat gij tot mensen zendt die dood zijn door de misdaden en de zonde. En dat u dat woord niet ledig tot u laat wederkeren, maar dat dat woord ook zijn werk gaat doen. Door de toepassende werking van uw geest. En dat de mensen opgewekt worden. Ja, zelfs ook al in de hemel zijn, in hun hoofd. Heer Jezus Christus, o Heere, laat dat toch meer de beleving zijn van uw volk. Dat er een erfdeel is, dat bewaard wordt. Een onverwelkelijke erfenis. Als we daar wat meer bij zouden leven. En als onze ogen daar eens wat meer op zouden geslagen zijn, op u en op uw Zoon. Dan ziet het leven er toch zo vaak zo heel anders uit. En dan beoefenen we wat meer dat vreemdelingschap. En dan zijn we niet zo vast gekleefd aan het stof. Heere, werk dat. Mag deze dienst daar alstublieft ook aan meewerken. Het zou het groot zijn, Heere. Als er mensen zijn die hun ogen opengaan voor het eerst of opnieuw. Dat we gaan begrijpen, al meer gaan begrijpen. Met verlichte ogen des verstands dat de zaligheid van u is. Van begin tot eind, want u bent de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En als uw kinderen thuiskomen, en ze zullen thuiskomen, dan is dat niet dankzij hun geloof, hun liefde, maar dankzij uw grote zondagsliefde, uw trouw. Heere, bewaar er ons voor dat u tegen ons zult zeggen, gij hebt de naam dat geleefd. Maar ge zij dood. O, maak ons met die dingen werkzaam. En dat we u niet los kunnen laten. En dat we deze dag zullen gebruiken om u te zoeken. En op onze knieën te vallen. Want ons leven kan zomaar eindigen. Heere, leer het ons. Vergeef wat niet was in overeenstemming met uw wil. Ook van deze dienst. En wilt u ons gezegende zondag met elkaar geven. Nogmaals, niet om iets uit ons, maar alleen. Uit genade bidden we dit. Om Jezus wil. Amen. Laten wij nog tot slot zingen uit Psalm 102, vers 11. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal en gevangenen in hun zuchten horen, als zij tot hem vluchten om hen uit de wrede kaken van de dood eens los te maken. Psalm 102, vers 11. Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons, Heer. Drie ene God, u, zij al de eer. Amen.